Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen.
Ik ben Erik Rijssenweber, werkzaam bij het AMLC en in deze podcast bespreken we de wereldwijde diamanthandel. Voor de online opname van deze podcast zijn we hier met twee gasten op dit moment. Een derde zal straks nog aansluiten. De eerste is Hans Merket, onderzoeker natuurlijke rijkdommen. Hij brengt conflicten tussen bedrijfsleven en mensenrechten in kaart bij het International Peace Information Service. De tweede spreker is Norbert Heijmensen, projectleider opsporing bij het FIOD, gestationeerd in Eindhoven. En straks zal nog aansluiten Lienne Naudin, collega van me bij het AMLC. We gaan in deze podcast dus eerst in gesprek met Hans Merket. Hij brengt voor ons op hoofdlijnen de wereldwijde diamanthandel in kaart. Vervolgens vertelt Norbert Heijmensen over witwaszaken waarbij diamanten werden gebruikt. En tot slot zal Lienne Naudin vertellen over onderzoek naar witwassen met diamanten waaraan het AMLC werkt op dit moment. Leuk dat jullie in deze podcast zijn.
Ja, bedankt om ons samen te brengen.
Dankjewel Erik, leuk om hier aan mee te werken.
Om te beginnen Hans, hoe kom je aan je kennis van de diamanthandel?
Ik werk nu zo'n goede 7 jaar bij de International Peace Information Service of IPIS. En daar doen wij onderzoek naar de link tussen vaak mijnbouw of de ontginning van natuurlijke rijkdommen en welke impact die hebben op conflicten, mensenrechten schendingen in verschillende Afrikaanse landen. En dan specifiek ben ik de laatste 4 jaar heel geconcentreerd bezig met diamant. En dat bouwt dan voornamelijk voort op onze rol als waarnemer bij het Kimberley-proces. Dat is eigenlijk een internationaal certificeringsmechanisme in de strijd tegen conflictdiamant.
Oké, daar zullen we het straks nog wat uitgebreider over hebben. En wat is het International Peace Information Service voor organisatie? En wat is de doelstelling van het IPIS?
Wij zijn dus een onderzoeks-NGO, gebaseerd in Antwerpen, met verschillende thematische onderzoeksprogramma's rond enerzijds wapenhandel, daarnaast conflictanalyse en natuurlijke rijkdommen in voornamelijk Centraal- en Oost-Afrika. We hebben een specialiteit opgebouwd in, laat ons zeggen, dataverzameling in complexe omstandigheden. Dat gaat dan over heel afgelegen gebieden of fragile staten, waar dat we eigenlijk in samenwerking met voornamelijk partners uit het Afrikaanse middenveld proberen de heel lokale impact van de ontginning van natuurlijke rijkdommen of van conflicten te begrijpen. En dan als internationale NGO proberen we dan ook daar een brug te vormen met beleidsdiscussies op het internationale niveau. Om daar echt te gaan maken dat er gesproken wordt over concrete cases met concrete voorbeelden in plaats van eerder discussies in het abstracte.
En is dat de bedoeling om dan politiek te beïnvloeden of regeringen, zodat ze maatregelen nemen om vrede te bevorderen? Of?
Ja, dat is inderdaad de grote lange termijn doelstelling. We proberen zowel het politieke niveau, en dat gaat dan ofwel op nationaal niveau, maar ook vaak intergovernementele discussies te beïnvloeden, maar ook de beslissingen van die bedrijven nemen in dergelijke omstandigheden om toch aanbevelingen te doen op basis van concrete voorbeelden van wat werkt of niet werkt, dat wij gezien hebben doorheen ons werk in die landen.
En wie zijn dan jouw opdrachtgevers voor dit soort werk?
Dat zijn voornamelijk overheden, dus we hebben een hele mooie programmafinanciering door de Belgische overheid, dat valt dan onder de ontwikkelingssamenwerking, ook door de Europese Unie, en dat valt dan meer onder conflictpreventie. En dan doen we ook specifieke projecten voor de Amerikaanse overheid. Maar daarnaast, we zijn ook heel hard betrokken in een soort publiek-private samenwerkingen die in het kader zitten van de verantwoorde handel in mineralen. En binnen dat kader gebeurt het ook dat de opdrachten doen voor bedrijven die specifiek bezig zijn met het meer verantwoord maken van hun eigen bevoorradingsketen.
En wat is voor jou mooi aan jouw werk?
Ik denk ja, voornamelijk die samenwerking met de grote verscheidenheid aan actoren. Heel vaak Afrikaanse NGO's. Maar we werken ook nauw samen met de betrokken overheden in de landen waar we actief zijn. Ministeries van mijnbouw, ook meer de law enforcement, dat deel ervan in Afrikaanse landen. En dan verschillende soorten bedrijven van echt alle soorten groottes en
focus. Ja, klinkt inderdaad best spannend. Ja. Diamanten zijn luxe goederen van grote waarde. Het lijkt aannemelijk dat dit een aantrekkingskracht heeft op criminelen. Maar laten we beginnen bij de vraag, hoe zit de reguliere diamanthandel precies in elkaar?
Ja, ik denk dat we dan moeten beginnen bij de ontginning van diamanten. En dan die markt, of de mijnbouw deelt zich op in twee grote sectoren. Enerzijds hebben we de industrieel of grootschalige mijnbouw. En daar zijn een tiental bedrijven, die zijn al verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de wereldwijde diamantproductie. Dus daar zit een redelijk grote concentratie. En de overige 30% die wordt dan ontgonnen door ofwel hele kleine, minder bekende mijnbouwbedrijfjes, maar voornamelijk door wat we dan noemen artisanale mijnbouwers. Dus dat zijn mensen die op een heel rudimentaire manier met een schop en een zeef op zoek gaan naar diamanten. En daar zijn naar schatting wereldwijd een ongeveer 1 miljoen mensen inactief in die sector.
En jouw onderzoek richtte zich voornamelijk op die 10 grote of juist op die kleinere 30%?
Van oorsprong zijn wij voornamelijk de laatste jaren bezig geweest met die artisanale sector. Dus die 1 miljoen, maar wij focussen dan voornamelijk op Afrikaanse landen. Maar we zijn de laatste jaren toch ook meer en meer aan het kijken naar de industriële mijnbouw en dan voornamelijk de impact die mijnbouw heeft op de gemeenschappen die daaromheen wonen. Omdat dat vaak wel heel impactvolle operaties zijn, dat gaat over heel grote kraters eigenlijk die gemaakt worden om in wat ze dan kimberliet pijpen, dat is een soort vulkanisch gesteente, waar ze dan heel diep gaan graven op zoek naar die diamanten.
Ja, want je zegt mijnbouw, hoe worden diamanten eigenlijk precies gedolven dan?
Ja, daar moeten we denk ik opnieuw het onderscheid gaan maken tussen die industriële en die artisanale mijnbouw. Industrieel, die volgen kimberlietpijpen, dat is een heel hard vulkanisch gesteente, en die graven heel grote putten, maar putten die je vanuit de ruimte kan zien, dus die hebben een heel grote doorsnede, en die volgen dan eigenlijk zo'n kimberlietpijp in de grond op zoek naar, met heel zware machinerie, met grote kranen en delfmachines, op zoek naar dat gesteente. De artisanale mijnbouw, zij doen dat met heel rudimentaire middelen, en zij gaan eerder zoeken in de bedding van bestaande of historische rivieren, waar eigenlijk die diamant door eeuwen van erosie in terechtgekomen is.
Nadat de diamanten zijn gedolven, wat gebeurt er dan vervolgens mee?
Ja, dan beginnen die eigenlijk een redelijk complexe weg naar de consumptiemarkt. En die consumptiemarkt die splitst zich ook op in enerzijds wat men noemt industriële diamanten. Dus dat zijn diamanten die gebruikt worden voor industriële doeleinden. Dat gaat dan over drillboren of snijmachines, omdat diamant is het hardste mineraal ter wereld. Dus dat komt wel van pas in specifieke sectoren in de industrie. Maar dan spreken we vooral in termen van volumes. Dat is minder waardevolle diamant. De grote waardes worden gemaakt in diamanten die gebruikt worden voor het maken van juwelen natuurlijk. Ook als we hier terug datzelfde onderscheid gaan maken tussen de grootschalige productie en die artisanale productie, dan is die weg die ze afleggen naar de consumptiemarkt, die begint heel anders. Die komen wel al snel samen in handelscentra. Maar eigenlijk de grote mijnbouwbedrijven, zij voeren pakketten diamanten, soms pakketten van 100 tot 1000 diamanten, in één keer uit naar grote diamanthandelsbedrijven in centra zoals Dubai of Antwerpen of Mumbai. Bij die artisanale productie zit dat enerzijds anders en ondergaat die diamanthandel eigenlijk al heel wat transacties voor ze een land verlaten. Er bestaan handelsnetwerken die nemen de vorm aan van een soort piramide met onderaan heel veel kleine handelaars die kleine diamantmijnen afschuimen om diamanten op te kopen. Zij verkopen aan iemand boven hen die ergens in een ruraal centrum zit. Die werkt dan weer in opdracht van iemand die in een grotere stad zit, dan naar de hoofdstad. En daar zit een exportbedrijf dat gaat uitvoeren. En heel veel van die transacties gebeuren eigenlijk informeel. Dus dat wil zeggen zonder dat een overheid daar eigenlijk controle op heeft of bijvoorbeeld belastingen kan op gaan heffen.
Daarmee zijn de partijen die betrokken zijn bij diamantwinning en handel ook enigszins al in kaart gebracht. In welke landen worden de meeste diamanten dan gedolven?
Het continent met de grootste productie is het Afrikaanse continent. Dus daar zitten heel wat diamantproducerende landen. Het land met de grootste productie is dan weer Rusland. En daarnaast heb je nog Canada, is ook een belangrijke producent. En dan heb je wel de grootste. Maar er zijn meer landen in Latijns-Amerika wordt er diamant ontgonnen. Ook in Azië en Indië bijvoorbeeld. Dus het zit wel een beetje verspreid over de hele wereld.
En waar worden diamanten dan veelal verhandeld? Je noemde net Dubai al als belangrijk handelscenter.
Ja, er zijn twee heel grote handelscentra. En dat zijn dan Dubai en Antwerpen in België. Dat zijn de twee grootste. Er zijn dan wat kleinere. In Israël heb je Ramat Gan, is een belangrijk centrum. Je hebt Hongkong. Je hebt ook in Botswana, in Afrika, is een belangrijk land in deze zin. Daarnaast heb je eigenlijk de verwerking van diamanten, het polijsten, het slijpen. Dat gebeurt voor een heel groot deel. Voor 90% wordt gezegd van alle diamanten wereldwijd in één stad in India. Dus dat maakt India ook een hele belangrijke speler. En dan heb je tot slot nog de consumentenmarkt. En die zit voor meer dan 50% in de Verenigde Staten. En daarnaast volgt dan ook de Europese markt, de Chinese markt, Indische markt, Japanse markt. Dus het is er zijn heel veel spelers bij betrokken bij deze sector.
Oké, daarmee hebben we de sector enigszins in kaart gebracht. Het woord Kimberley viel al. Wat houdt het Kimberley-proces in?
Het Kimberley-proces is eigenlijk een proces dat 20 jaar geleden werd opgericht in Kimberley, een stad in Zuid-Afrika. En dat was voornamelijk als antwoord op een heel aantal redelijk bloederige burgeroorlogen die op dat moment bezig waren in Afrikaanse landen zoals Sierra Leone, Congo, Liberië, Angola, waar er bewijzen naar buiten kwamen dat rebellengroepen zichzelf financierden met de inkomsten uit de diamantproductie en handel. En daardoor werd dus dat proces opgezet en dat proces lanceerde dan in 2003 een certificeringsmechanisme, waardoor eigenlijk alle handel in ruwe diamant moet gebeuren in gesloten enveloppen, zoals dat heet, vergezeld met een Kimberley-proces-certificaat. En een certificaat dat dan stelt of zou moeten stellen dat die diamanten niet bijdragen aan het financieren van een rebellengroep. Dat is de theorie. In de praktijk is dat moeilijker, omdat, zoals ik al zei daarnet, in landen met een artisanale productie gebeuren er al heel veel transacties voor een diamant in de hoofdstad, laat ons zeggen, terechtkomt van waar het uitgevoerd wordt. En die transacties worden eigenlijk niet gevolgd door de autoriteiten. Dat gaat over in sommige landen honderden, duizenden diamantmijnen kunnen ze niet controleren. Dus daar zit al een eerste zwakte, laat ons zeggen, waar eigenlijk dat ruimte laat voor smokkel. Want er is niemand die kan garanderen. Er zijn heel grote Afrikaanse landen bijvoorbeeld met heel poreuze grenzen, dat die diamanten niet de grens overkomen en dat eigenlijk wat er in de hoofdstad bijvoorbeeld terechtkomt en wordt uitgevoerd, dat dat oorspronkelijk uit een ander land terechtkwam en zo meer. Maar dat is het principe dat in die gesloten enveloppes gaat om toch een zekere mate van controle daarop te hebben. Ondertussen zijn er 85 landen betrokken bij het Kimberley-proces, dus lidstaten, en die zijn eigenlijk een verbintenis afgegaan dat ze enkel handelen in ruwe diamanten met andere lidstaten. Dus enkel landen die lid zijn van het Kimberley-proces mogen handelen in ruwe diamant.
Ja, ja. En dat betekent ook dat er niet veel meer rondom die landen nog gehandeld wordt in diamanten? Of zien we dat toch nog steeds veel?
Niet veel. Dat gaat over kleine percentages. Er bestaat een zwarte markt natuurlijk ook voor diamant. Maar over het algemeen gaat dat eigenlijk, zijn de landen die betrokken zijn in die sector, zijn die wel lid van het Kimberley-proces. Er zijn elk jaar, want wij volgen ook die vergaderingen, elk jaar zijn er nieuwe kandidaten die erbij komen. En nu gaat dat bijvoorbeeld landen als Kazachstan, Oezbekistan, die niet echt een diamantproductie hebben, maar die misschien wel actief willen worden in de diamanthandel. Of het is ook eigenlijk, moet er wel bij gezegd worden, een geopolitiek proces geworden. Dus het is ook gewoon een ander speeltheater van de VN, waar een soort geopolitiek strijdtoneel, waar landen kant kiezen. En dus is het wel, zijn er andere redenen ook waarom landen er ook bij willen.
Het lijkt een beetje op wat de FATF doet. Samen toezicht houden op elkaar, een zelfregulering.
Ja, inderdaad. Ik denk dat het daarmee kan vergeleken worden. Het verschil ook met het Kimberley-proces is dat het een tripartite is. Dat maakt het wel interessant. Dus enkel landen zijn lidstaten. Maar er zijn waarnemers, zowel vanuit de industrie als vanuit het middenveld, ook bij alle vergaderingen betrokken.
En die handmatig gewonnen diamanten, wanneer worden die in het Kimberley-proces opgenomen dan?
Eigenlijk vanaf het moment van hun eerste export. Dus als bijvoorbeeld een land als Congo bijvoorbeeld een diamantexport wil doen naar Dubai, laat ons zeggen, dan moet die export vergezeld zijn van een Kimberley-procescertificaat. Anders zou ook Dubai die diamanten niet mogen ontvangen.
Want Dubai is lid van dit Kimberley-proces.
Ja, inderdaad. Zij zijn een belangrijke speler. Zij waren dat niet 20 jaar geleden toen het Kimberley-proces begon, maar zijn vandaag wel bijna de belangrijkste geworden. Ja.
Werkt dat Kimberley-proces nou zodanig dat het witwassen en andere problemen goed bestrijdt?
Zo wordt het vaak voorgesteld, maar wij als NGO in het middenveld zijn daar al vele jaren redelijk kritisch over. Omdat het wordt inderdaad voorgesteld als een waterdicht systeem dat een verantwoorde diamanthandel garandeert. Maar in de praktijk zitten er wel veel gaten in dat systeem. En het belangrijkste gat, of het bekendste, misschien is de definitie van wat het Kimberley-proces een conflictdiamant noemt. En dan hebben zij het enkel over diamanten die een rebellengroep financiert die een legitieme overheid wil omverwerpen. Dus dat is een heel specifieke focus. Terwijl wij, en dat was 20 jaar geleden relevant, maar vandaag zien wij dat heel veel problemen in de sector te maken hebben met dan voornamelijk het leger, het nationale leger in een bepaald land, of de politie, of een private bewakingsfirma, die eigenlijk heel buitensporig geweld gebruikt bij het beschermen van een diamantconcessie. Dat is een probleem dat niet onder die definitie valt. Ook eigenlijk alles dat te maken heeft met de strijd tegen witwassen, met corruptie, dat valt niet onder het Kimberley-proces. Dit gaat enkel over de strijd tegen conflictdiamanten. Dus dat is een grote beperking. Daarnaast zijn andere belangrijke beperkingen ook het feit dat de controles heel beperkt zijn. Dus elk land is redelijk vrij om te kiezen in welke mate ze die bevoorradingsketen gaan controleren. Niet alle spelers zijn even sterk en de keten is eigenlijk maar zo sterk als de zwakste speler in die schakel. Er is ook geen internationaal controlemechanisme om bepaalde landen die regels laks volgen bij de les te houden. Er is een soort peer review, maar met weinig zeggingskracht. En dan nog tenslotte ook wel belangrijker bij te zeggen, het is enkel van toepassing op de handel in ruwe diamant. Dus vanaf dat een diamant gepolijst of geslepen wordt, telt dit Kimberley-proces niet meer en heel de handel in verwerkte diamant, diamanten in juwelen zitten en zo, dat heeft hier niks meer mee te maken.
Nee, nee.
Het zorgt wel voor een aantal openingen om misbruik te maken van deze handel.
Ziet dat Kimberley-proces ook op milieudelicten of op misbruiken van arbeidskrachten in lage lonenlanden bijvoorbeeld?
Nee, helemaal niet. Dus dat zijn ook, en daar zit ook een hele grote problematiek, watervervuiling, ontbossing. Ook, ja, zoals je het zegt, arbeidsrechten worden ook niet altijd zo gerespecteerd in bepaalde landen. Maar daar heeft het Kimberley-proces eigenlijk niks mee te maken. Er is momenteel maar één land in de wereld waar de internationale gemeenschap het bestaan van conflictdiamanten nog erkent. En dat is de Centraal-Afrikaanse Republiek. Alle andere landen, dus die 84 andere landen die lid zijn van het proces, die mogen eigenlijk zonder beperkingen diamanten certificeren volgens de regels van het Kimberley-proces.
Laten we het hebben over de waarde van een diamant. Hoe bepaal je die?
In tegenstelling tot bijvoorbeeld goud, waar je een wereldgoudprijs hebt, bestaat zoiets niet voor diamant. De industrie heeft prijslijsten ontwikkeld, maar die gelden enkel als indicatie. Als een soort start van onderhandelingen tussen een koper en een verkoper. En dat is voornamelijk omdat elke diamant uniek is. En dat wordt georganiseerd in de sector volgens wat men daar noemt de 4 C's van de diamant. Dus dat gaat over karaat, het gewicht van een diamant, de kleur, color, clarity, de helderheid en de cut, hoe het geslepen kan worden. Elk van deze 4 C's heeft heel veel onderverdelingen en in bepaalde categorisaties is er zelfs sprake van 16.000 verschillende categorieën waarbinnen een diamant kan vallen. En daarin merken we dan dat zelf geschoolde experten, wanneer die naar eenzelfde diamant gaan kijken, dat die nooit tot eenzelfde conclusie van de waarde komen. En soms zitten daar afwijkingen op van 20 tot soms zelfs 30%. En als je dan weet dat diamanten vaak verhandeld worden in grote pakketten van 100.000 stenen, dan gaan die verschillen al snel over enkele duizenden of tienduizenden euro's. Dit is natuurlijk waar het risico op misbruik zit. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar een diamantcentrum als Dubai, wij zijn dus de handelscijfers van de laatste 20 jaar gaan vergelijken, en dan zien we dat eigenlijk diamant consistent aan een prijs van 15-20% hoger wordt uitgevoerd dan de prijs waarmee die diamant ingevoerd werd in Dubai. Terwijl er eigenlijk geen activiteit in Dubai gebeurt die waarde toevoegen aan diamant. Dus dit roept vragen op. Er zijn verschillende verklaringen voor. Die zijn niet allemaal illegitiem. Maar dit is wel natuurlijk, als we spreken van risico's op vlak van witwas, is dat waar een grote zwakte of gevoeligheid zit van de sector.
Kun je ook iets veranderen aan een diamant, zodat de waarde van een diamant toeneemt?
Er zijn bepaalde zaken die kunnen gebeuren om met de helderheid van een diamant aan de slag te gaan. Het gaat voornamelijk over het polijsten en slijpen van diamanten. Dus dat is een activiteit die heel duidelijk waarde toevoegt aan een diamant. Omdat bijvoorbeeld, het is heel vaak dat een ruwe steen, die heeft een niet zo mooie vorm, daaruit kunnen verschillende mooie geslepen diamanten gehaald worden. En die zijn dan op zich meer waard. Dus als je gaat kijken naar de omvang van de handel in de globale handel in ruwe diamant in 2021, dan was die $14 miljard. Na het slijpen en polijsten, dus de handel in gepolijste diamant, wordt al het dubbele $28 miljard. En wanneer we dan gaan kijken naar eigenlijk de juwelen waarin diamanten verwerkt zijn, dan spreken we over een handel van $27 miljard op een jaar. Dus het is wel doorheen die keten wordt er heel veel waarde toegevoegd.
Ja. Daarmee hebben we denk ik de diamanthandel en winning redelijk in kaart gebracht. Op welk probleem bij delving van en handel in diamanten richt jouw onderzoek dan zich precies?
Wij kijken voornamelijk naar dat ontginningsniveau. Dus in die specifieke context en dan in Afrikaanse landen waar diamant ontgonnen wordt. Niet alleen dat, wij hebben ook bijvoorbeeld 2 jaar geleden een onderzoek gedaan naar de sterktes en zwaktes van de Belgische controles op de diamantsector. Maar dus meeste onderzoek in landen als Congo, Tanzania, Centraal-Afrikaanse Republiek, Zimbabwe, waar we dan gaan kijken naar de impact op socio-economische ontwikkeling van de gebieden waar diamant ontgonnen wordt, op geweld, op mensenrechten schendingen. En misschien een concreet voorbeeld van een case waarop we gewerkt hebben, die mooi wel die kaart of die bevoorradingsketen van diamant, hoe op verschillende plekken daarvan gewerkt hebben, is de case van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dus dat is een land dat sinds 2013 in burgeroorlog is en waar er dus aanwijzingen zijn dat verschillende rebellengroepen hun strijd financieren door die handel en door die controle over diamantmijnen. En daar doen wij al vele jaren onderzoek naar. Wij brengen diamantsites in kaart en gaan dan, soms zijn er honderden, duizenden in één land. Wij trainen eigenlijk enquêteurs die aan de hand van mobiele dataverzameling al die sites bezoeken, die mijnsites, om dan te gaan kijken, kijk, op deze site komt er een gewapende actor langs, hoe vaak komt die? Op welke manier komt die tussen in de mijnbouw? Heft die bijvoorbeeld een bepaald soort illegale belastingen of komt die een site plunderen en zo meer? En dat geeft ons dan een globaal idee van de risico's in dat land met betrekking tot diamanthandel. We doen dat ook voor andere mineralen, goud, coltan en zo meer. En dan hebben we 2 jaar geleden hebben we ook een onderzoek gedaan rond de smokkelstromen en netwerken van diamant en goud uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Waarbij we eigenlijk tot de vaststelling kwamen dat meer dan 95% van het goud illegaal het land verliet. Voor diamant was dat iets meer dan 85% dat illegaal over de grens of via de luchthaven wordt buitengesmokkeld. We zijn die netwerken gaan bekijken, ook gezien dat er zit een grote verscheidenheid van spelers in. Kleine avonturiers die iets proberen, maar ook echt grote internationale criminele netwerken van verschillende nationaliteiten. Er zijn Russische spelers actief, Libanese spelers, Europese spelers, Chinese netwerken en zo meer. En dan gaan we ook gaan kijken, uiteindelijk komt die aanvankelijk gesmokkelde diamant ook bijvoorbeeld op de Europese legale markt terecht. Dat gebeurt voornamelijk via een tussenstop in een centrum als Dubai, waar het vermengd wordt met andere diamanten, of na het polijsten in India, waarna die origine van diamant niet meer te achterhalen is. En dat maakt het ook voor de controles in België dan weer heel moeilijk om te gaan zien waar de risico's net zitten. En het is maar heel af en toe dat we bewijzen zwart op wit zien dat dergelijke diamant van illegitieme oorsprong, laat ons zeggen, op de Europese markt terecht is gekomen. Dat is dan voornamelijk als er NGO's of journalisten een bepaald onderzoek hebben gedaan en die beslag hebben kunnen leggen op bepaalde handelspapieren die dat dan documenteren. Zo was er denk ik enkele maanden geleden, het was in december denk ik, was er bijvoorbeeld is een collectief van journalisten naar buiten gekomen met bewijzen dat diamanten van een bedrijf dat gelinkt was aan het Russische huurlingenleger Wagner in de Centraal-Afrikaanse Republiek erin geslaagd was om een pakket diamanten in en weer uit te voeren door Antwerpen, zonder dat de controles in Antwerpen daar eigenlijk iets verdachts aan gemerkt hadden.
Klinkt inderdaad als erg ingewikkeld en toch ook wel heel riskant. Als eindgebruiker van diamanten moet je je bijna afvragen, moet ik dit wel willen? Maar dat even tezijde.
Het gaat om een klein percentage van diamanten waar een probleem mee is, maar het moeilijke in de sector is dat we dat onderscheid niet kunnen maken. Als eindconsument weten we niet waar een diamant oorspronkelijk vandaan komt. Dus is het heel moeilijk om te gaan zeggen, dit is het kleine percentage waar het probleem is, dat filteren we eruit. dat ja, gaat momenteel nog niet.
Dat gaat niet. Dan zou dat Kimberley-proces mogelijk uitgebreid moeten worden.
Ja, inderdaad. Momenteel is het Kimberley-proces, het is daar eigenlijk niet voor gemaakt. Het doet geen wat ze noemen traceerbaarheid. Dus traceerbaarheid is eigenlijk de mogelijkheid om een diamant te volgen van aan de mijn tot de consument. Dat doet het niet. Het Kimberley-proces certificeert individuele transacties en geen niet de volledige keten.
Hier lijken mij ook wel overeenkomsten te zijn met andere waardevolle minerale delfstoffen zoals goud. En ja, ik weet niet of ik dat nou een waardevolle minerale delfstof moet noemen, maar chocolade bijvoorbeeld handel. Daarvan weten we ook dat er bij de winning het een en ander misgaat. Daar zit ook activiteit van criminelen in die handel. Herken jij dat soort overeenkomsten?
Ja, onze expertise ligt vooral bij die mineralen, minder bij bijvoorbeeld grondstoffen als cacao voor chocolade. Maar in het algemeen zijn de uitdagingen wel vergelijkbaar. Wanneer we bijvoorbeeld spreken over een problematiek als kinderarbeid, dat komt voor in heel veel van die verschillende sectoren in verschillende landen. Ja. Er zijn ook heel specifieke dynamieken voor die enkel gelden voor diamant, die enkel gelden voor goud. Maar goud en diamant zijn redelijk vergelijkbaar, omdat het alle twee gaat over heel waardevolle producten die heel makkelijk gesmokkeld kunnen worden, wat dan natuurlijk weer allerlei criminele activiteiten aantrekt. Ook het kader om ermee aan de slag te gaan is redelijk als bedrijf. De stappen die je zou moeten nemen, wat men due diligence noemt, dat kader is eigenlijk hetzelfde over welke grondstof we nu spreken. Er zijn een vijftal stappen die elk bedrijf zou moeten ondernemen om risico's te identificeren eerst en vooral in de bevoorradingsketen, om die dan te gaan proberen voorkomen. Als het niet gelukt is om ze te voorkomen, de impact ervan beperken en ook aansprakelijkheid te garanderen. En dat is eigenlijk, dat kader loopt gelijkaardig voor al die grondstoffen.
En welk wettelijk kader is dat?
Dat valt onder de grote noemer van wat we business and human rights noemen. Dus de VN heeft daar richtlijnen voor opgesteld een aantal jaar geleden al. En dat is dan in verschillende vormen gaan in richtlijnen specifiek gemaakt voor bedrijven. En dan spreken we over corporate due diligence of corporate sustainability due diligence. Dat is een kader waar de OESO ook heel vaak mee werkt en dat aanvankelijk vrijwillig was, maar waar we nu een evolutie zien naar een meer bindend kader door dat te gaan eigenlijk prijzen in de vorm van wetgeving. Er zijn verschillende landen die al die stap hebben genomen en nu wordt dat ook wordt daaraan gewerkt op niveau van de Europese Unie om dat in een richtlijn te gaan gieten.
In de show notes zullen wij zorgen voor linkjes naar verdere informatie op dit vlak. En ik zelf zou eigenlijk ook dan de link willen leggen tussen ESG enerzijds, Environment, Social and Governance, en het witwassen anderzijds. Want buiten wettelijke winst, die moet natuurlijk verhuld worden. En dan kom je al snel in de richting van witwassen, wat ook weer strafbaar is. Waarschijnlijk gaat dit ook van toepassing zijn dan op diamanthandel, denk ik.
Ja, inderdaad. Dat is wel het idee. Er was al, de EU had een conflict minerals regulation. Maar om redenen waar wij niet mee akkoord zijn, viel diamant daar niet in. Dat ging enkel over goud en de 3T-mineralen, die voornamelijk, dat is een historiek of een problematiek die voornamelijk uit de Democratische Republiek Congo komt. Maar diamanten, er werd lang aangenomen dat zij gecoverd waren, laat ons zeggen, door het Kimberley-proces. Terwijl ik net uitgelegd heb dat die focus heel beperkt was. Die vaststelling groeit toch wel, dat diamanten, net als alle andere mineralen of rijkdommen, eenzelfde kader nodig hebben en dat ze niet enkel en alleen met dat Kimberley-proces dat alle problemen opgelost zullen zijn.
Dankjewel Hans voor je verhaal tot zover. We komen straks nog wel even bij je op terug ook nog, maar Norbert, jij bent er nog aan de lijn?
Uiteraard.
Je bent projectleider bij Fiot. Wat houdt zo'n rol precies in?
Als projectleider bij de Fiot ben ik verantwoordelijk voor de operationele sturing van strafrechtelijke opsporingsonderzoeken. En dat doe ik veelal in samenspraak met de officier van justitie en eventuele andere betrokken partijen die ook belangen hebben in een strafrechtelijk onderzoek.
Nou, we hebben net het verhaal van Hans gehoord over de wereld van de diamanten. Zijn diamanten nou geschikt om mee wit te wassen? Kom je dat tegen in de praktijk?
Ja, ik kom er wel degelijk tegen. Niet heel veel. Het is ook wel uniek, althans in mijn ogen. Diamanten zijn natuurlijk, hebben een sterke vaste waarde. Sterker nog, volgens mij stijgt die waarde alleen maar in de afgelopen jaren. Dus dat is wel heel erg interessant. Het is natuurlijk een internationaal erkend goed. De currencies van landen die zijn niet overal makkelijk te besteden. En dat is voor een diamant natuurlijk wel. Die vertegenwoordigen altijd de vaste waarde. Maar voor een crimineel is het van belang dat ze geld kunnen besteden. Hè? Met een diamant kan je geen auto kopen. Althans, daar ga ik even vanuit dat als je met een zakje diamanten bij een normale autohandelaar aankomt, dat hij zou zeggen, schrijf het maar even over. En jouw diamanten die accepteer ik niet als betaling.
Ja.
Geld witwassen kan onder andere via diamanten. En...
Maar hoe dan? Brengen ze illegaal verkregen cash inkomsten naar Dubai om daar diamanten te kopen? Of...
Nou, het lastige aan het witwassen is natuurlijk dat zij zwart geld hebben, zeg maar, en dat wit willen doen lijken. Wat ik in mijn praktijk heb gezien is dat er zwart verdiend geld wordt vervoerd, al dan via een ondergronds bankieren, dan al via money moving, het daadwerkelijk verplaatsen van contant geld naar Centraal-Afrikaans gelegen landen, om vervolgens te investeren in diamanten. We hebben ook gezien dat het wordt geïnvesteerd in goud. Dat gaat vaak gepaard met corruptie. Daar had Hans het natuurlijk ook al wel niet met zoveel woorden over. Hij heeft natuurlijk in zijn onderzoek ook wel gezien dat er veel niet-pluis is daarin. Wat wij zien, of gezien hebben, is dat overheden het niet zo nauw nemen met de regels en dat zij geld accepteren om het vervolgens, dat crimineel vervolgens de beschikbaarheid krijgt over diamanten. Met die diamanten kunnen ze zelf niet zo heel veel, in zoverre dat ze het moeten omzetten in een currency waar ze goed mee over kunnen, ja, dat ze er goed over kunnen beschikken. Dan is het goed voor de crimineel om het te verplaatsen naar Dubai. Dubai is, zoals Hans ook al zei, een plek waar veel diamanten worden verhandeld. En wat we dan zien is dat het daar verkocht wordt. En dan krijgen zij de beschikbaarheid over geld, zeg maar. Dat geld dat belandt in allerlei rechtspersonen. En vanuit die rechtspersonen op Dubai kunnen zij dat omzetten weer in andere goederen dan wel overmaken naar Nederland of andere Europese landen of waar dan ook ter wereld waar ze het geld ter beschikking willen krijgen. Het voordeel van Dubai is dat zij toch ook wel een groot internationaal erkend financieel centrum zijn. De Afrikaanse landen hebben een minder goede reputatie, zeker voor westerse overheden, op het gebied van witwasregulering. Dubai heeft het in die zin, ik wil niet zeggen beter voor elkaar, maar die heeft in ieder geval het cachet mee dat het daar beter geregeld is.
Voor mij staat Dubai toch ook wel bekend als ook wel een plek waar wel veel criminelen naartoe trekken.
Dat klopt, maar het heeft ook een groot internationale aantrekkingskracht voor wel reguliere business.
Ja, dus de bankensector is daar ook aanwezig. Ja,
ja, dat gaat natuurlijk altijd gepaard. Dat zien we hier in Nederland natuurlijk ook en in België ook. En dan maak ik een heel klein uitstapje. Maar een goede infrastructuur, of dat nou de weg- en waterwegen zijn of die van een goed stroomnetwerk, maar ook financiële centra, die gedijen ook goed bij criminelen.
Ja. Ja. Nou heb je beschreven hoe dat in de handel in Dubai soms gebeurt. Zijn er ook juwelieren zelf bij betrokken? Zijn die verplicht om goed onderzoek te doen naar de herkomst van diamanten? Spelen juwelieren hier zelf een rol in?
Ik ben dat niet in zoverre tegengekomen. Nee. Kijk, een juwelier is in Nederland op basis van de WWFT wel verplicht om onderzoek te doen naar de herkomst van geld als een klant in een winkel komt en bijvoorbeeld wil betalen met contant geld. Boven een bepaald bedrag zijn ze dan verplicht om onderzoek te doen van waar dat geld vandaan komt. Want waarom zou jij een horloge gaan kopen wat 20.000 euro waard is en dat willen voldoen met contant geld? Waarom schrijf je dat niet gewoon over of pin je dat? Dat is namelijk economisch veel gebruikelijker. Dus een juwelier moet daar natuurlijk wel degelijk navraag naar doen en onderzoek. Met het inkoopproces van diamanten bij een juwelier, ja, daar ben ik minder mee bekend.
Je had verteld over die witwaszaken waar diamanten in betrokken waren. Welke partijen zijn daar precies bij betrokken? Want een drugshandelaar zelf weet waarschijnlijk weinig van diamanten op zich.
Dat klopt. Ja, die verzint dat natuurlijk niet zelf. Het zijn vaak ook niet de kruimelcriminelen, om het dan maar even zo plat te slaan. Het zijn vaak de grote georganiseerde criminele organisaties die interesse hebben in dergelijke handel. Die maken gebruik van allerlei faciliteiten in zowel Nederland, Europa als in zo'n hub als Dubai. En zeker ook hebben zij hun contacten in Afrika. Die mensen, die faciliteiten, die hebben verstand van het oprichten van buitenlandse rechtspersonen en het internationaal betalingsverkeer. Die kennis heeft de reguliere drugscrimineel over het algemeen niet in huis. Daarvoor schakelen ze alle partijen in die de juiste contacten kunnen aanboden in Afrika en in Dubai. Om dit allemaal mogelijk te maken. Wat er vaak ook bij komt kijken is dat ze allerlei andere delicten plegen om dit voor elkaar te krijgen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het omkopen van buitenlandse ambtenaren of van het plegen van valsheid in geschrift. Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat er met een Kimberley-certificaat gefraudeerd wordt. Ik weet niet in hoeverre dat makkelijk te vervalsen is, maar ik kan me zo voorstellen dat dat ook wel degelijk gebeurt om iets wat misschien een bloeddiamant is, te doen lijken als op een juiste wijze gedolven diamant.
Herken je dat, Hans?
Ja, zeker. Dat is iets dat heel vaak gebeurt, omdat er ook, ik zei al, er zijn 85 landen lid, die hebben allemaal een verschillend soort certificaat. Dat is niet geuniformiseerd, dus dat maakt ook dat het voor douane heel moeilijk te herkennen is als je al die verschillende certificaten uit je hoofd moet kennen en er komt er eentje tussen dat waarmee gefraudeerd is, dan haal je dat er niet zo gemakkelijk uit.
Nee, duidelijk. Ik heb een beetje een beeld gekregen van hoe de fiat ook met diamanten te maken krijgt in opsporingsonderzoeken. Welke tips zou je willen delen met opsporers bij de fiat op dit vlak?
Ieder onderzoek is natuurlijk uniek. Je ziet natuurlijk veel overeenkomsten wel in methodieken. Deze diamanthandel is voor de fiat en ik denk in opsporingsland in algemeen nog redelijk ontgonnen. Ik heb in die zin niet echt tips om ergens specifiek navraag te doen. Of,
nee, het is een beetje per zaak waar je goed op moet letten en desnoods goede experts inschakelen.
Exact. Het allerbelangrijkste is dat je kritisch kijkt en ja, de waarheid die drijft uiteindelijk wel boven. Ja. Opsporingsonderzoek uiteindelijk wel naartoe.
En kun je misschien nog iets zeggen over waar financiële instellingen, die misschien diamanthandel als klanten hebben, of andere poortwachters zoals juweliers op moeten letten, waar ze alert op moeten zijn?
Kijk, buiten de wetgeving waar zij aan moeten voldoen, is het altijd belangrijk om gewoon heel erg kritisch te zijn als jij zaken doet met partijen die in deze betrokken zijn. Met wie heb ik te maken? Wat doet deze persoon? Hoe lang doet hij het al? Met wie doet hij dat? Kijk naar jaarstukken, websites. Wat zegt de Kamer van Koophandel hierover? En het belangrijkste is denk ik wel, wat voor een verhaal vertelt nou iemand bij zo'n handel naar aanleiding van de vraag die je aan hem stelt? Ja. En het is misschien wat cliché om te zeggen, maar je moet altijd je onderbuikgevoel daarin je volgen.
Ja, dat doe jij ook in je werk.
Ja, als iets niet klopt, ja, dan begint er eigenlijk wel wat te borrelen. En dan dan ook de nieuwsgierigheid om nader onderzoek in te stellen, zeker.
Dankjewel. Inmiddels is Lienne ook aangesloten, gelukkig. Dag Lienne, leuk dat je er bent.
Hoi Erik.
Lienne, kun je in het kort vertellen wat jouw rol bij het AMLC inhoudt?
Wat ik onder andere doe bij het AMLC is het doen van fenomeenonderzoek. Ik denk dat de meldketen bij de meeste luisteraars hier in Nederland al bekend is. Maar meldplichtige instellingen doen vaak meldingen. Die komen terecht bij de Financial Intelligence Unit. En zij doen vervolgens over die meldingen onderzoek. Bepaalde meldingen worden verdacht verklaard en die komen dan bij ons terecht, onder andere. En vaak zie je dat bij onderzoeken bepaalde meldingen worden opgepakt en dus naar bepaalde subjecten wordt gekeken, dus bedrijven, personen. En wat ik probeer te doen is die meldingen te clusteren naar fenomenen toe. Zodat je dus eigenlijk een wat groter geheel krijgt. Dus wat ik dan probeer te kijken is, speelt bij een bepaald fenomeen, bijvoorbeeld diamanten hè, in dit geval, zien we daar een bepaalde modus operandi vaker terugkomen? Maken ze gebruik van een bepaalde constructie? Hè? Bij sommige fenomeenonderzoeken zie je dat verschillende subjecten gebruik maken van eenzelfde soort constructie. Maar dan ga je kijken, hoe kan dat? Hè? Van welke grijze gebieden worden misschien misbruik gemaakt? En waar kunnen dan barrières opwerpen? Heb ik ook een lichtelijk onderzoek gedaan naar diamanten. En als we voor het eerst zo'n fenomeenonderzoek doen naar meldingen, zitten we nog een beetje aan de oppervlakte. We gaan niet direct de diepte in, want dan krijg je al direct zo'n tunnelvisie. Maar wat wij dus in eerste instantie zien van de melding, en ik denk dat dat ook wel aansluit hè, bij het rapport van Hans, wat ik heb gelezen, dat het eigenlijk alle kanten op schiet. Maar waarom zeg ik dat? Omdat dat ook heel opvallend is. Omdat bij de meeste fenomenen die ik heb onderzocht, bepaalde modus operandi wel sterk naar voren komt. Maar hier is die duiding heel lastig. En dat geeft denk ik ook de ongrijpbaarheid weer van deze sector. Dan ga je natuurlijk afvragen ook van wat is die rol van Nederland precies hierin. De rol van België is denk ik nogal, heeft een hele geschiedenis hierin. Amsterdam natuurlijk ook in het verleden, maar het is naderhand minder geworden. Maar speelt Nederland hier ook nog een rol in? Of zien we het gewoon simpelweg niet door allerlei bijvoorbeeld ondernemingen die ertussen worden gezet, waardoor die bron steeds lastiger te detecteren is?
Wat zouden poortwachters aan diamanthandel kunnen zien wat duidt op witwassen?
Ja, dat is heel lastig. Eén ding wat je bijvoorbeeld ziet is dat er een melding wordt gedaan en dat is dan vaak aan de hand van bad press. Dus dan is eigenlijk al bekend dat iemand die ze zien al eerder met een onderzoek of met onderzoek van journalisten in verband is gebracht met diamanten. En dat wordt dan alsnog gemeld. Wat supergoed is, want dat is ook wel een extra zoekslag die je moet doen.
Hans, welke belangrijkste ontwikkelingen verwacht je verder nog in de toekomst op het vlak van criminaliteitsbestrijding en diamantwinning en handel?
Ja, misschien twee zaken. Een eerste om in te spelen op wat Lienne en Norbert zeiden, denk ik. We hebben inderdaad in ons onderzoek gezien dat de criminele netwerken die hierbij betrokken zijn, steeds complexer worden. Dus het gaat over heel internationale netwerken, een veelheid aan bedrijven die in allerlei verschillende sectoren actief zijn, in verschillende jurisdicties, met transacties naar vele verschillende banken, opnieuw in verschillende landen. Dus het is heel moeilijk als wetshandhaving om hier greep op te krijgen. Dus ik denk naar de toekomst toe zal vooral die internationale samenwerking van belang zijn en interessant zijn. En ook samenwerking, denk ik, tussen verschillende actoren. Niet enkel de wetshandhaving, maar ook het middenveld, NGO's, journalisten die bepaalde informatie hebben. Het zal belangrijk zijn om dat allemaal te kunnen samenleggen. Want voor het 2 weken geleden was er nog een case in het nieuws over een netwerk van, ik denk, meer dan 50 verschillende spelers wereldwijd actief, die betrokken waren bij het ontwijken van sancties en het witwassen voor Hezbollah. Die werden op een Amerikaanse sanctielijst gezet. Daar bleken ook 2 Antwerpse diamantbedrijven bij actief te zijn, die hier eigenlijk volledig geregistreerd en goedgekeurd zijn, die elk jaar een controle door de overheid doorstaan op witwas. Dus in België was er geen vuiltje aan de lucht, terwijl dan in Amerika wel een onderzoek aan de gang was die toonde dat die bedrijven eigenlijk lid waren of misbruikt worden of betrokken waren bij het witwassen voor Hezbollah. Dus dat is inderdaad ook een belangrijk onderscheid. Niet iedereen is hier doelbewust bij betrokken. Er wordt ook gewoon misbruik gemaakt van de sector. Actoren zijn soms zonder hun medeweten betrokken bij dergelijke criminele activiteiten. Dus één, die samenwerking. Een tweede evolutie is wat ik eerder al aanhaalde, evolutie naar traceerbaarheid van diamant. Dus op heden kan een consument niet weten waar een diamant oorspronkelijk vandaan kwam. Maar er zijn technologieën die nu heel snel in een stroomversnelling ontwikkeld worden, omdat er waarschijnlijk een G7-initiatief aankomt dat traceerbaarheidsvereisten zal opleggen aan de sector in de strijd tegen Russische diamant, die ze de toegang tot de G7-markt willen ontzeggen. En daardoor kan dit wel snel gaan, gaat de sector plots wel moeten die oorsprong documenteren doorheen de hele bevoorradingsketen. En dat wil ook zeggen dat enerzijds de waardes van diamant kunnen getraceerd worden doorheen de keten, dus dan kan je wel gaan zien waar er rare sprongen mee gemaakt worden. En anderzijds houdt het ook, is nu het probleem dat als er een diamant bij de ontginning bij bepaalde misbruiken betrokken is, we niet weten waar die uiteindelijk terechtkomt. En dat maakt het voor criminelen heel makkelijk om de link tussen een misdaad en de opbrengsten van die misdaad te gaan verbergen. En ook daaraan zou dus dat traceerbaarheidsinitiatief tegemoet kunnen komen.
Dat lijkt me goed en belangrijk nieuws, ook voor de opsporing, Norbert. Eens?
Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Lienne en Norbert, hebben jullie nog aanvullingen op de vraag naar de ontwikkelingen op de toekomst?
Nou, ik denk dat wat Hans zegt heel erg mooi zou zijn. En ik denk inderdaad, wat misschien ook mooi zou zijn, want ik sluit me helemaal aan, internationale samenwerking is hier een key. Tegenwoordig zijn de meeste financiële stromingen en goederenstromingen al snel internationaal, maar ik denk met name met de diamanthandel heeft een sterk internationaal karakter. Dat het misschien toch weer goed is om deze discussie te openen. Het mooie rapport van de FATF is ondertussen ook uit 2013. Dus misschien dat in de toekomst ook weer eens nader bekeken kan worden.
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de bijdrage aan deze podcast over diamanthandel. Heel vriendelijk bedankt. Ik ben een stuk wijzer geworden over hoe dit allemaal in zijn werk gaat.
Ja, dankjewel. Ik vond het ook heel interessant.
Ja, dankjewel allemaal.
Heel graag.
Thank you.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.